Thijs, je moet even uitleggen hoe we erbij zitten.
Ik zit achter de bestuurdersstoel. Jij zit achter de passagiersstoel. In het midden staat er een grote doos, een box en daar staan de microfoons op.
Ja.
Waar rijden we?
In Antwerpen.
Dat is maar waar.
Oh, jammer.
Het is nog Oudenaarde, toch?
In Oudenaarde.
Jongen.
Zonde.
Maar Antwerpen weet je het wel, hoor. Dan sta je in de file. Nu rijden we gewoon nog.
Daar weten we alles van.
Daar weten we alles van. Ja. Langs een kerk in Oudenaarde.
Goh, wat was een rare dag.
Echt, hè?
Het was echt een vreemde dag. Vreemde koers.
Ja. Bij de vrouw was het iets minder vreemd.
Ja, het was misschien wel weer een beetje herkenbaar.
Het was wel heel herkenbaar, toch?
Ja, dat is wel waar. Nou, dan beginnen we met de vrouwen.
Top.
Goed, terwijl we de hobbel op en de hobbel afgaan. Annemiek van Vleuten wint.
Op zijn Van Vleutens.
Op zijn Van Vleutens. Er waren een paar momenten die we even moeten bespreken. Het was A, natuurlijk een fantastische overwinning.
Ja.
Laten we daar eens mee beginnen.
Het zag er niet uit, dat vond ze zelf ook, op de Paterberg. met die bijna val tegen dat reclamebord aan.
Wat gebeurde daar?
Ja, nou goed, het is gewoon super stijl, die Paterberg. En Van Vleuten die heeft heel veel vermogen per kilo lichaamsgewicht. Maar het komt echt uit haar tenen altijd. En het totale tegenovergestelde van de Breggen. Dat is een soort... Die zit helemaal stil. Een soort, de benen draaien als een soort gehaktmolen. Ik zo... En bij Van Vleuten is het links, rechts, slinger, de slanger. Ze ging ook echt... Als je dat gaat terugkijken, zeg je, die hele Paterberg... Die heeft ze drie keer van links naar rechts bereden, zo ongeveer. Ze begon helemaal links. Toen ging ze helemaal naar rechts het gootje in. Toen ging ze weer helemaal naar links tegen het reclamebord aan. Maar het ging een partij hard ondertussen. Want boven was het gewoon gedaan.
Ja, ze trapt gewoon te zwaar dus.
Ja... Ja, ze zei zelf na afloop, ja, mijn coach zegt altijd, doet pijn aan mijn netvlies als ik je zie demareren. Dus ze weet het zelf ook wel. En ze had het er ook zelfs over dat ze de laatste 10 kilometer zo zat te harken dat ze dacht dat wij er in de podcast vast weer over zouden gaan beginnen. Dus bij deze.
Ja, bij deze. Dat doen we met liefde.
Maar het ging een partij hard.
Nee, het was ouderwets. Ze hield de groep lang op 11, 12 seconden.
Weet je wat ik dus echt heel mooi vind? Dat ze niet omkijkt. Je ziet heel vaak vluchters die kijken om en die kijken nog een keer om. En die denken, oh nee, weet je. En die raken toch een beetje verkramping of een beetje paniek of zo, weet je wel. En die leggen dus hun vlucht, de controle daarvan leggen ze in de groep daarachter. En wat ik heel, heel mooi vind bij Van Vleuten is dat ze niet één keer heeft omgekeken. Van boven komen, 5 seconden hebben, grote plaat erop.
En weg.
Ja, ja, dat is zelfvertrouwen natuurlijk. Ja, ze heeft het al talloze keren gedaan. En het is ook het alles of niks spel wat ze vaak speelt natuurlijk. Het is gewoon nu vol gaan. En als het niet lukt, ja, dan is het dus ook tiende.
Ja, maar ze weet ook dat dit de manier is.
Ja.
Niet omkijken. Gas.
Ja, er was niet een andere manier. Nee. Ja, weet je, het moest ook op de Paterberg gebeuren. Ik vond het wel knap dat ze al lang wachten. De oude Kwaremond zat ze de hele tijd vierde, vijfde positie. Van de Brecht had op kop te hakken. En Vos werd er afgereden. En zat je wel eens te wachten. Nee, nog niet. En toen, bam, de Paterberg. Ja. Slim.
Dat was overigens wel weer atypisch. Dat ze zo lang wachten.
Ja, nou ja, ze had wel eerder in de koers al een paar keer aangevallen. Maar ze vertelde zelf na afloop dat het daar de wind niet helemaal goed stond. Dat ze een beetje tegen de wind in aan het demareren was. Ja, was nooit zo heel slim natuurlijk. Dus ja, ze heeft wel echt gewacht op haar moment. Ja, en als zij gaat en ze neemt 5 seconden, ja, dan moet je echt alle hands aan dek om haar terug te pakken.
Ja, dat lukte dus weer niet.
Nee, het was ook... Ja,
ook Van der Breggen niet, die erachter reed.
Van der Breggen en Voldering, die zaten daar achteraan te rijden. En die kregen ook niet super veel steun. Er waren een paar die een beetje zaten te slepen. En een beetje zaten te wachten van, ja... Misschien doen de anderen het, doen de anderen het. Er is dan altijd zo'n moment dat je meteen gaat draaien allemaal. Weet je, als je allemaal meteen echt een goede pool op kop doet. En iedereen het gevoel krijgt van, oké, weet je, die 5 seconden die rijden we nu dicht. Dan kan het. Weet je, dan had het hier ook gekund. Maar dan zitten ze toch, denk je toch een paar, ik ben echt wel moe. En als ik nu heel even spaar en die doet even wat meer. Dan, ja, dat is ook wielrennen natuurlijk. Maar ja, ze hadden, er was echt wel een moment waar ze het hadden dicht kunnen rijden misschien. Maar ja, het is geen ploegentijdrit. Het is ieder voor zich natuurlijk.
Was Van der Breggen nog een beetje gepiekeerd daarover?
Nee, ik vind, ja, het is altijd zo opgeruimd. ik vroeg een ouder, ik zei, en hoeveel talen heb je gevloekt? Want ik zou helemaal gek worden van al die slepers achter je.
Schitterend antwoord.
Dus die Elisa Longo Borghini, die zat gewoon alleen maar laatste wiel. Die is een partij sterk. Nee hoor, ik vloek nooit.
Ik denk dat het waar is.
Ja, ik weet wel zeker dat het waar is.
Ja.
Ja.
Maar heb je dan nog gevraagd...
Een goede ambassadrice voor de bond tegen het vloeken.
Ja, dat is waar. Maar heb je nog gevraagd wat het woord is wat ze dan wel gebruikt in plaats van een vloek?
Nee, dat zou ik eigenlijk moeten vragen. Dat gaan we de volgende keer vragen.
Verdummelen.
Verdummelen. Dullemen. Potverdrie. Nee, dat... Ja. Ah, ik weet het niet. Ja, ik vind dat het knap als je dat zo... Als je dat... Ja. Lekker. Als je zo gefrustreerd bent, dan moet je vloeken. Dan komt toch wel iets. Weet je wat ik een van de fijnste vloeken vond altijd op de fiets?
Oeh, dit wordt een wankel evenwicht.
Ja. Oh, Goder.
Goder.
Goder. Dat is een beetje zo, dat godverdomme heeft dat natuurlijk ook zo. Goder.
Ja, daar kan je veel... Kan je
Schoputa Goder.
Agressiviteit in kwijt.
Ja. Maar ja, goed.
Dat is belangrijk.
Even mijn eerste ploegleider zei al, als je aan het schelden bent en als je aan het schelden bent tegen anderen, dan ben je jezelf aan het slechter maken.
Oké.
Dat is weer zo'n wijsheid waar je niks mee kunt, want je doet het toch wel als je zo gefrustreerd bent. Maar het is wel waar, denk ik. Het
is wel onderzocht dat schelden stressverlagend is, hè?
Ja, maar je kan beter dus die stress niet hebben. Want ik heb niet het gevoel dat Van der Breggen eigenlijk die stress heeft.
Nee, maar als je die stress dan hebt, kan je beter wel gaan schelden. En dan is het weg. Dan levert het namelijk minder stress op.
Oké. Ja. Nou, dan zou ik er dan de volgende keer mee goed praten.
Goder. Ja, dat is lekker. Dat is een lekker scheldwoord.
Ja, toch?
Dit was Anne van der Breggen. We moeten een BI'tje on topic blijven natuurlijk. Anne van der Breggen, de laatste. Onder van Vlaanderen.
Ja.
Het wordt natuurlijk een jaar, wat eigenlijk één lange afscheidstournee.
Ja, dus overal de laatste.
Ze weet het wel heel zeker, hè?
Ja, nee, ze weet het super zeker. Nee, ik heb er... Ik denk dat het echt al... Hoe lang zal het geleden zijn? Ik denk al 6, 7 jaar geleden is een keer ben ik met haar gaan fietsen. Een interview over met haar gehad op de fiets eigenlijk. En toen zei ze al, ik ga niet tot mijn 40ste blijven fietsen. Ik wil heel graag kinderen op niet al te... late leeftijd. En dat is dan waarschijnlijk het einde van mijn carrière. En dat is dus al heel lang geleden. Dit zit al jaren in haar hoofd. Bedoel, als de Olympische Spelen eerder waren, als die vorig jaar waren geweest.
Was klaar geweest. Dan had ze hier niet gereden vandaag.
Ja, gek idee is dat, hè?
Maar weet jij wel of ze Roubaix gaat rijden, bijvoorbeeld? Of zet ze nog steeds de streep bij de Spelen? Want ik wil die gehaktmolen wel Parijs-Roubaix zien rijden.
Nou ja, kijk, voor heel veel vrouwen is Parijs-Roubaix voor iedereen is dat een magische koers. En voor de vrouwen stond die volgende week voor het eerst op de kalender.
Daarom?
Ja, dat is, ja. Het is ook niet zo dat zij nou de ideale Parijs-Roubaix-renster is, hè?
Nee, niet ideaal. Maar ja,
het is wel leuk om een keer, ja, het is wel mooi om een keer gedaan te hebben, ja. Ja.
Nee, maar het is ook niet zo dat ze hem niet kan winnen.
Nee,
dat ze niet
zeker niet. Nee, ja, en de weken voor is het WK. Dus ja, dat kan je dan net zo goed weer meenemen, toch?
Toch? Pak je nog één.
En vanaf daar is het helemaal niet zo lang meer tot het volgende seizoen. Oké, nou maar.
Ik begon dus met, ze weet het heel zeker.
Ja, ze weet het echt heel zeker. Ja.
Goed, voor alles de laatste. Marianne Vos wilde ik toch niet onbenoemd laten.
Ja, het is gewoon, ze is heel sterk. En heel snel, dat zag je in Gent-Wevergem, maar het is echt een andere wedstrijd. De Ronde van Vlaanderen heeft dan zoveel hoogtemeters in die slotfase. Dus, en bij Vos zie je gewoon, die gaat gewoon all-in. Die zit all-in om mee te zijn. En dan plof. Dan gaan twee beentjes en dan is het klaar. Ja.
Heel begrijpelijk.
Ja, dat is ook begrijpelijk. Het gebeurde nu op de oude Quaremont. En als het, ja, dan was het anders was het waarschijnlijk wat de Paterberg gebeurd. Want ja, het is nog wel iets steiler, nog wel iets zwaarder. Dus ik denk dat ze heel goed aanvoelden dat het er niet in zat vandaag. Daar. Dus dan is het klaar.
Goed, komen we bij het andere, iets vreemdere ontwikkeling van de dag. Asgreen wint een sprint adieu van Mathieu van der Poel om te beslissen wie de Ronde van Vlaanderen wint.
Maar waar beginnen we deze dag?
Ja. Nou, laten we beginnen bij dat het heel lang een gesloten koers was.
Ja.
Of wil je ergens anders beginnen?
Nee, dat is een interessante. Want van tevoren hebben we het over gehad dat er eigenlijk twee totaal andere belangen waren. Dus de Koning Quickstep wilde het eigenlijk zo open mogelijk hebben. Omdat ze dan het makkelijkste hun overtal konden uitspelen. En Alpecin, Phoenix en Jumbo-Visma wilden het eigenlijk zo lang mogelijk gesloten houden. Zodat ze de echte finale, dat het meer man tegen man zou zijn. Ja, als je dan kijkt, ja, dan hebben Alpecin, Phoenix en Jumbo-Visma hebben zin gekregen.
Ja.
En ze hebben allebei heel vroeg heel veel renners daarin geïnvesteerd. Ik denk dat Alpecin het over het algemeen een stuk beter deed dan Jumbo-Visma. Die hadden in de breedte gewoon minder renners om daarin te investeren. Maar die zijn gewoon van kilometer 100 tot kilometer 60 hebben ze gewoon op alles gesprongen wat er bewoog. Echt alles. Iedere renner gewoon alles stilleggen. Dus ze hebben gewoon echt gewoon al hun pionnetjes hebben ze ingezet op het stilleggen of het doodmaken van de koers. Dus dan sprongen Roze en Van Hooijdonk voor Jumbo-Visma bijvoorbeeld. En bij Alpecin Phoenix was het heel erg vaak Riesebeek. Weet je? Dat waren de jongens die sprongen en dan zaten ze in het wiel van de 1, 2, 3 man vooraan. Hey, rij. En dan keken ze om. Overnemen? Nee, ik neem niet over.
Nee. Dus ze neutraliseerden al.
En dan kwam alles weer terug van achteren. En je zag eigenlijk best wel. Je zag wel dat er heel veel renners al op hun limiet zaten. Dat er best wel snel gaatjes vielen. Op het moment dat er dan even werd doorgetrokken. Maar daardoor bleef het heel lang heel groot. Bleef het voor de buitenkant, zeg maar. Een tamelijk gesloten koers. Waar er allemaal andere rare dingen gebeurden. Zoals Vergaarde tegen. Fedorov. Gast van Astana, Fedorov. Ja. Dat is natuurlijk onwijs een rare.
Wat gebeurde daar even?
Ja, de rijders meteen na de start rijden een paar man weg, man of vijf. Fedorov, ja, die denkt shit, ik had hier mee willen zitten, ik wil hier nog naartoe springen. Dus die springt, heel veel vaak, dus de ploegen van, we hebben het net over Alpecin Phoenix, willen graag zo min mogelijk renners vooruit. Zo'n gecontroleerd mogelijke koers. Dus die hebben geen zin dat het weer opnieuw gaat beginnen. Die denken, die vijf is prima. Die kunnen we allemaal controleren. We hebben geen zin dat er weer andere renners naartoe gaan rijden. Want voor je het weet is die groep 12, 13, 14, 15 man groot. En dan moeten we echt mensen gaan opofferen om achter die groep aan te rijden. Terwijl we dat niet willen. We willen gewoon dat die vluchters gewoon voor Jan Doedel op kop rijden eigenlijk. Gewoon om, ze rijden wel, maar ze rijden eigenlijk niet zo. En ja, Fedorov ging weer beginnen. Die stak het weer in brand, zeg maar. En die kreeg dus allemaal meteen mannen van Alpecin op zijn wiel. En die keek om en die tikte dus heel even aan zijn rem.
Zo.
Wat, dat heet in Formule 1 noem je dat brake testing. Wat best wel gevaarlijk is op een rechte weg, omdat je het echt niet verwacht. En de Vergaarde die achter hem fietst, die reageert heel gefrustreerd en veel te overdreven.
En een beetje dom.
Ja, door een enorme kwak uit te delen aan die Fedorov. Ja, voor hetzelfde geld liggen ze. Eerst omdat Fedorov iedereen op zijn muil legt. En daarna omdat Vergaarde iedereen op zijn muil legt. Dus ja, dat was voorkomen dat die twee eruit werden gehaald. Wat er daarna gebeurt met Scheer vervolgens is echt beyond me.
Ja, dat is... jeetje. Scheer, die uit de ploeg van Citroën, van Avermaet. Wat was er gebeurd? Er was gevallen? Of lek?
Ja, hij had allemaal problemen met zijn fietsen. Probleem met zijn schakelsysteem en zo.
Ja, dus hij rijdt achter de eerste groepen. Neemt een slokje van zijn bidon. Merkt dat hij leeg is. En gooit het ding richting publiek.
Ziet iemand ook langs de kant staan. Die vraagt. Die staat een soort van bidon. Ja, hij gooit die bidon. Het is een soort uit gewoonte.
Ja. Het was ook een kruispunt, hè, voor de duidelijkheid.
Ja. Ja, goed, ja, we hebben sinds 1 april hebben we de maatregel. Niet alleen dus dat je geen supertuk meer mag doen. Je mag niet met je polsjes over je stuur. Maar je mag ook niet litteren. Dus je mag geen dingen meer in de open natuur gooien. Nou is aan de renners gezegd, volgens Stijn Stils in een meeting, dat het wel mag als je het naar supporters gooit.
Ja. Want dat dacht ik namelijk ook vandaag. En toen zaten we te kijken en toen werd die share uit de wedstrijd gehaald.
Ik vind sowieso deze regel dat je mensen hiervoor uit de wedstrijd haalt. Ik vind het echt ontzettend belangrijk dat het peloton veel duurzamer wordt en ecologischer verantwoord. Maar dit is niet de manier. Dan moet je gaan beginnen met auto's allemaal elektrisch maken. Of veel meer van die speciale litterzones maken. Of weet ik veel. Ga nadenken over vergroening van het hele peloton.
Nee, maar die afvalzones, dat functioneert fantastisch.
Ja, maar deel dan een boete uit of zo, of een waarschuwing. Het is wel echt een extreme maatregel, dit. Om iemand hiervoor uit koers te halen.
Volledig terecht.
Nee. Jij vindt het volledig terecht? Ja, goed. Ja. Nee, goed. Maar zeker niet. Omdat het... Kijk, het is bedoeld als... Weet je, er mogen geen afval ontstaan. Nou, dat vind ik heel logisch. Nou, gooit share hem naar een supporter.
Ja.
Waardoor er...
Geen afval ontstaat.
Zeker weten geen afval ontstaat. Ja, maar wat krijg je nu? Weet je? Ja. Er is gisteren in de grote prijs Indurain is er ook een jongen uitgehaald bij wie er iets uit de zak viel. Ja, dat ga je dan krijgen, hè?
Oh, dat is absurd.
Ja.
Maar je zag ook een aantal keer, als we boven het peloton vlogen, zag je zo'n felgele bidon zo opeens vanuit het midden van het peloton. Hup, de berm in.
Ja, maar ik vind als je dat echt weggooit in de open natuur, ja, vind ik best wel wat voor te zeggen. Oké, daar zetten we hele strenge boetes op.
Een goede boete.
Ja. Ja. Maar dit, jongens.
Overdreven gedoe.
Ja, maar zeker omdat je dus gewoon... Nu ga je dus krijgen, eigenlijk wat je met Eekhoff toen op het WK ook kreeg. Ja. Dit is nog extremer. Nu gaan we dus bij iedereen kijken waar diegene iets heeft weggegooid of heeft laten vallen per ongeluk. In de neutralisatie. En weet je, ik ga er gewoon ook geen namen aan koppelen. Want ik vind het echt...
Nou, sterker nog. We schrokken ons het aanpelazen. Dus toen iemand die op weg was naar de winst opeens een bidonnetje...
Nee, oké. Dat is ook flauw. Je moet wel namenrugnummers noemen. Van Vleuten, die gooide een bidon. Maar die gooide hem achteraf... Heb ik nog zitten terugkijken. Die gooide hem naar haar eigen soigneur toe.
Was dat nou wel haar eigen soigneur?
Ja, die stond daar wel. Okay. Dat was wel in een feedzone. Okay. Dus dat hebben ze dan weer tegen renners gezegd dat wel waarschijnlijk weer wel mag. Okay. Maar ja, ik zie bij Terpstra valt er iets uit zijn zak in de neutralisatie. Haller die doet een soort reepapiertje onder zijn zadel. Dat Haller. Vliegt er weer af.
Marco Haller. Het is geen voetballer.
Haller. Ik zeg gewoon Haller, ja. Weet je dat hij heeft ook de winnende gemaakt tegen Heerenveen.
Voetballer.
Ja.
Marco Haller.
Oké, het is waar.
Oké, het is waar ook.
Oké. Ik vind Marco Haller toch leuker.
Hofstetter. Dat is een Fransman. Wat vind jij?
Nee, het is Hofstetter. Maar ja, dat is ook heel gek, toch?
Hofstetter.
Hoi.
Goder. Sorry, go.
Maar dat is toch, ja, het is een volkomen, daardoor wordt het een volkomen subjectieve regel. En er wordt wielrennen veel meer een jurysport van. Als we ergens een hekel aan hebben, is het jurysporten, omdat het zo subjectief is.
Ja, maar ze zijn er dus weer in geslaagd bij de UCI om een regel te introduceren die of niet werkt, of een vervelend overdreven effect heeft.
Ja.
Waar zitten die mensen met hun hoofd?
Ja, nou goed, ja, dit is ook gewoon zeker om hiermee te beginnen.
Hebben die mensen net zo min op een fiets gezeten als ik in hun leven? Dus iedereen die toch even nadenkt over wat er in een peloton gebeurt, die snapt toch dat dit...
Ja, maar het is de regel is... De regel is volgens mij, ja, die klopt niet. Je moet veel duidelijker, veel specifieker worden gezegd. Ja, als je het in het open terrein gooit waar het niet kan, weet ik wel, zoiets... En dan moet je ook niet zeggen tegen renners... Ja, als je naar supporters gooit of naar je eigen soigneur, dan mag het wel. Want ja, renners zijn er dus ook zelf al niet van overtuigd hoe die regel precies werkt. Er is dus al onduidelijkheid over op het moment dat die is ingevoerd. Nou ja, dat is natuurlijk al rampzalig voor regels überhaupt. En dan ook nog... Nou ja, je moet ook nog handelen naar de geest van de regel, volgens mij. In plaats van alleen maar heel rigide naar de letter van de regel... Ja, dat is gewoon een ramp, dit. En dit gaat natuurlijk nog veel vaker gebeuren. Ja, dan gaan we met z'n allen nu als een soort VAR de hele wedstrijd zitten terugspoelen om te kijken wie wat waar ergens voor een briefje uit zijn zak, een papiertje uit zijn zak verliest.
Nou, gelukkig is de VAR ook een heel groot succes in het voetbal. Meine Güte.
Ja.
Ik vind terwijl het dommigheid.
Terwijl het daar ook in theorie is het best goed. Maar dan moet je wel goed over nadenken waar je hem dan inzet en hoe je hem dan inzet.
Nou, als je regels inzet om de excessen eruit te halen, regels als dit,
ja.
Dan heeft het wel zin. En dan is het ook een soort menselijke maat. Zo. Maar een bidonnetje naar een supporter gooien en vervolgens gedisqualificeerd worden, dat is natuurlijk.
Nee, maar het
staat veel te ver van elkaar af.
Zeker, maar en het grote probleem wat er dan aan vasthangt is, ja, waarom die wel en die niet? Ja, wat gaan we nu doen? Gaan we nu renners krijgen die elkaar gaan verklikken dat iemand ergens anders een papiertje uit de zak is verloren?
Nou, dat was bij de vrouwen, was de litterzone, dus waar je je afval wel mag weggooien. Die was net afgelopen. En toen kwam een van die rensters er nog achter. Oh, ik heb ook nog een bidon, die gooi ik nog even weg. Dat was 10 meter na de litterzone.
Ja, nou ja, dan moet je dus ouders ook voor disqualificeren.
Ja, dat is niet gebeurd gelukkig, maar dat klopt natuurlijk niet.
Ja. Ja, goed.
Goed.
En af.
Waar rijden we?
Ja, je hoeft maar naar buiten te kijken en dan zie je overal wegopbrekingen. Het kan niet anders zijn dan dat ze bij de Ring van Antwerpen aankomen.
Roel, bijna bij Antwerpen?
Bijna bij Antwerpen.
Bijna bij Antwerpen, oké, helemaal goed. Dan. Want we zijn verzand van in alles wat er nog gebeurde. Terug naar de wedstrijd. Eigenlijk is er dus een finale die laat op gang komt. Kilometer of...
Nou ja, zo laat is het ook niet. Weet je, we hebben ook Ronde van Vlaanderen gehad waar we op 40 kilometer van de streep nog een peloton van 150 man hadden, zeg maar.
Ja.
Maar ja.
Nee, oké. Okay. Maar atypisch ten opzichte van de manier waarop we verwend zijn de afgelopen tijd.
Ja, dat wel. Ja, en dat zit er dus voor een heel groot deel in dat die ploegen elkaar een soort neutraliseerden. Op een kilometer of tussen kilometer zeg maar 40 en 30 komt er ineens wel ruimte om te gaan springen. Dus om groepen te maken. Zie je ook dat Van Aert als een knecht er kwijt is, dat Van der Poel dan nog op dat moment wel twee heeft met Vermeers en Van Bond. Dat is eigenlijk de grote groep die richting de Koppenberg rijdt. En in de aanloop naar de Koppenberg gebeurt eigenlijk waar zowel Van der Poel als Van Aert van tevoren per se van wilden dat het niet zou gebeuren.
Op bedacht waren?
Ja, ja. Waar ze allebei bang voor waren, namelijk er rijdt een groep weg met twee quicksteps. En ze zitten er allebei niet bij. En dat zijn op dat moment waren het Seneschal en Alaphilippe. En op de Koppenberg rijdt Van der Poel het gat toe. En daar zag je eigenlijk was dat misschien wel zijn beste moment van de hele wedstrijd. Hij rijdt daar weg van Asgreen. Die kan hem daar niet volgen. Dus hij rijdt dendert eigenlijk over die groep heen. Van Aert, die moet een paar lengtes laten, sluit wel aan. En dan valt het heel even stil en komt Asgreen vervolgens terug daarachter. En dat was eigenlijk het enige moment waarop Asgreen en Van der Poel heel eventjes uit elkaar zijn geweest in de hele wedstrijd.
Ja.
Want daarna hadden ze heel goed van elkaar in de gaten. Oké, jij bent goed, jij bent goed. Van der Poel ging op Asgreen reageren op elke op punt waar die ging. Eigenlijk op de Taaienberg ging Asgreen. Van der Poel ging meteen mee, nam over daarna. Daarna waren ze met 4 man weg. Alaphilippe en Van Aert zaten er ook nog bij. Daar sloten Teuns en Haller. Ja, die sloten, Haller reed ervoor. Teuns sloot er nog achterbij aan.
Zo, wat heel knap was trouwens.
Dat was ook, ja. Daarmee was ook meteen de rol van Teuns uitgespeeld vervolgens. Want dat was ook zijn beste inspanning.
Ja, dat was zijn laatste. Ja,
ja maar op al die momenten zag je eigenlijk dat Asgreen en Van der Poel de sterkste waren op de klimmetjes. En ik denk dat Van der Poel daar nog beter was op de klimmetjes. En ik denk dat hij daar echt dacht, oké, dit gaat echt perfect. De wedstrijd verliep eigenlijk daar, dat ze met 6 wegreden, dat Asgreen ging demareren op het moment dat Alaphilippe eigenlijk al naar de vaantjes was. Bovenop de Kruisberg. Van Aert reageert meteen, Van der Poel zit mee, ze rijden met 3 weg. Ik denk dat Van der Poel daar eigenlijk op dat moment dacht, nou, dit kan bijna niet beter. Het zou nog beter kunnen als ik Van Aert eraf rij.
En wat gebeurt vervolgens?
Ze rijden de kwade mond op. Van der Poel ziet dat Van Aert niet super. Hij ziet ook dat Asgreen niet vol overneemt. Wat logisch is, want Asgreen die denkt, ja shit, ik ben hier met de twee snelste renners van het hele pak op pad. En ik moet ze kloppen, terwijl er achter mij ook nog ploeggenoten zitten.
Yep.
Dus ja, het was heel logisch dat Van der Poel een keer ging aanvallen. Ik dacht dat hij het zou doen op de Paterberg. Het was best wel verrassend dat hij het in één keer deed op het laatste stukje van de Oude Kwaremond. Maar het ging daar in één keer dan ook zo hard dat Van Aert meteen kruisrover weg.
Yep.
Ja. Op dat moment is eigenlijk... Ik zag niet meer in hoe Van der Poel de wedstrijd kon verliezen.
Nee, want dan komt hij samen met Asgreen. En dan rijdt hij over de Kwaremond richting Paterberg. En eigenlijk denk je dan... Oké, die Paterberg, dat is voldoende.
Nou ja, ik dacht, ja, Asgreen heeft één kans. Je moet Van der Poel lozen op de Paterberg.
Ja, maar dat was de enige kans. Maar dat hielden we niet echt voor mogelijk.
Maar niet omdat, ja, niet omdat Van der Poel tot op dat moment geen enkel teken van zwakte had vertoond. En eigenlijk ja, op alle klimmetjes minimaal gelijkwaardig was. En Asgreen waarschijnlijk nog wel ietsje sterker. En ze rijden daar ja, naast elkaar de Paterberg op. Dus ook niet één van de twee die echt aanvalt. Ik denk dat Asgreen daar aardig ja, tegen zijn max aan zat. En dat Van der Poel daar ook dacht van, nou ja, jongens, het is goed zo.
Ja.
Het was ook niet heel slim om daar weg te rijden, als hij het al had gekund. Want dan krijg je dus een tijdrijder achter je aan en dan moet je nog 12 kilometer. Terwijl hij al had gevoeld, ja, die is niet veel slechter dan ik. Dus de twee beste van in koers zitten daar voorop. En Van der Poel heeft eigenlijk de situatie... Nou, ik denk dat als hij hem van tevoren had mogen opschrijven... Ja, natuurlijk is de situatie nog fijner als die alleen is.
Ja.
Maar als hij dan mag opschrijven, oké, ik ben met één renner... Nou, dan wil ik graag de renner van de sterkste ploeg hebben, want die rijdt er dan niet achter. Of in ieder geval, die kans is dan minder groot. En ja, doe dan maar de traagste van die gasten. Eentje die gewoon lekker blijft doorbeuken en niet snel kan sprinten. Nou, doe mij dan maar Asgreen.
Ja.
Ik denk dat echt. Ja, wie moet je... Ja. Ja, Tim de Klerk misschien. Maar die zit niet meer in de finale.
Nee, zit daar niet meer. Nee.
Dus van die kopmannen...
Nee, maar je hebt liever Asgreen dan Lampaard.
Lampaard is in principe sneller.
Ja.
Zijn er snel... Is in principe sneller. Alaphilippe is in principe sneller. Stibar, nou, die deed vandaag niet mee. Maar die is in principe sneller. Dus van dat hele blok waarmee ze elke keer in de rond rijden. Alaphilippe, had ik die gehad?
Nee, nog niet.
Die is in principe sneller.
Zeker.
Dus ja, ik denk dat hij heel blij was met hoe het verliep. En natuurlijk is het altijd anders sprinten na 250 kilometer. Maar ik denk dat Van der Poel, en dat vroegen we hem ook in afloop. Van, ja, heb je gedacht... Heb je het aanvoelen komen dat je het sprintje niet meer had? En toen zei je eigenlijk, nee, ja, ik voelde me eigenlijk beter dan vorig jaar over die laatste beklimmingen.
Ja. Die laatste twee klimmen voelde hij zich beter dan vorig jaar. Dat zegt nogal wat.
Ja.
En dan komt zo'n moment wat we met Van der Poel wel eens vaker hebben gezien. Dat je denkt, hoe kan dit?
Maar dan meestal is het andersom.
Ja, maar af en toe is het ook... Wel, verbazing voor hoe dit kan gebeuren. Dat is het natuurlijk een beetje.
Nou ja, goed, het is wel een renner die... Hij zoekt ook echt wel heel vaak de grenzen op van wat hij kan. Door zijn koersmentaliteit, door zijn enthousiasme. Nou, misschien soms ook wel omdat hij relatief nog steeds onervaren is. Het is nog altijd... Ja, dit is de derde keer dat hij meedoet in de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat blijft natuurlijk wel gek. Dat het een renner is die al zo ver is. En die in alle koersen waar hij start favoriet is. Maar tegelijkertijd heeft hij heel veel wedstrijden nog nooit gereden.
Nee.
Of één of twee keer pas. Hij heeft nog nooit een grote ronde gereden.
Nee, gaat hij ook voor het eerst doen.
Ja, dus het is iemand die aan de ene kant kent zichzelf heel goed. Zeker in de wat kortere inspanningen. Aan de andere kant, ja, hij heeft nog steeds niet... ongelooflijk veel klassiekers gereden. Dus het is soms misschien ook wel... Ja, hij verkent ook... Hij is er niet bang voor. Je hebt heel veel renners die dan denken... Oké, wacht even. Dan hou ik eventjes in. En hou ik eventjes in. En wacht ik nog eventjes. Zeker als je zo snel bent als Van der Poel. Ja, hij zou ook echt wel nog een stuk defensiever kunnen koersen. dat is ook waarom die heel populair is en waarom we allemaal van hem genieten natuurlijk. Dat hij gewoon ook vandaag, ja, hij maakt zelf de koers.
Ja, wederom. Ja.
Hij maakte de koers. Dus ja, op het moment dat er kunnen anderen aanvallen, dan reageert hij, dan hij rijdt gaten dicht, hij valt zelf aan. Hij, de koers draait om hem als hij meedoet. Dat is in alle koersen zo geweest het afgelopen jaar, met uitzondering van die periode dat hij terugkwam. Na de break eigenlijk van corona. Augustus 2020, zeg maar. In alle andere koersen draait de koers om hem. En heeft hij de sleutel in handen voor hoe gaat het tactisch verlopen, zeg maar. Of moeten andere ploegen zulke tactische foefjes verzinnen dat ze van de poel moeten kloppen. Maar dan draait het nog steeds om hem. En dat is in de Ronde van Vlaanderen van vandaag niet anders. De koers draait om hem. Hij maakt de koers. En op het moment dat ze met z'n tweeën weg zijn en ze rijden het laatste stuk eigenlijk naar de finish. Dus eigenlijk lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Sterker nog, het lijkt heel raar dat Asgreen kop over kop met de snelste van het hele pak, zeker in een sprintje met twee, op papier, meerijdt naar de finish.
Nou, daar hebben wij ons echt over verbaasd. Wat doet hij nou? Jij zei nog, hoeveel kilometer voor het einde gaat hij die mee opbouwen? Nou, uiteindelijk was het antwoord 1.
Ja, nou goed, ja, hij had er achter Senechal zitten. Senechal is een van de snellere jongens. Hij won bijvoorbeeld het sprintje in de E3-prijs van die achtervolgende groep. Senechal hoeft er niks te doen in de achtervolgende groep. Ik denk, als je naar achteraf kijkt, was Senechal waarschijnlijk behoorlijk verrot. Want die kan dus ook niet meer echt een goed sprintje eruit persen.
Nee.
Dus dat zullen ze ook ongetwijfeld hebben gezegd. Maar hij had daar wel mee kunnen spelen natuurlijk. Asgreen had prima kunnen zeggen op 6, 7 kilometer voor de streep. Joh, Mathieu, zoek het lekker uit. Ik heb hier achter een ploeggenoot zitten. Als jij wil winnen, jij bent sneller. Rij je maar.
Ja, dan had ook niemand gek gevonden.
Nee.
Van der Poel ook niet.
Nee, en wat had Van der Poel dan gedaan? Ja, dan had hij of zijn benen helemaal moeten stilhouden. Nou, dat is niks van der Poel. Of hij had dan proberen om op 90% naar de finish te rijden. En dan hem te kloppen in de sprint. Wat waarschijnlijk, als je het 10 keer doet, lukt dat waarschijnlijk ook 9 keer. Laten we wel wezen. Ja, ik zat na te kijken. Wanneer heeft Asgreen sprintjes gewonnen? Ja, dat is echt zeldzaam. Een sprintje van TJ van Garder in de Ronde van Californië. Een echt sprintje met twee. Ja, dat is. Het is geen jongen die bekend staat als sprinter. Het is geen jongen die veel sprintjes heeft gewonnen. Na afloop hoorde ik Senechal zeggen, ja, hij is op training soms best snel. Dus hij heeft heus wel wat snelle vezels. Maar ja, dat heeft hij in wedstrijden zelden laten zien eigenlijk. En natuurlijk, het is een wedstrijd van 250 kilometer, bla bla bla. En hij is heel sterk, bla bla bla. Maar tegen Van der Poel.
Nee, het is verbazingwekkend. En ik denk dat iedereen die daar achter die finish stond te wachten, die had zoiets. Ah ja, nou, Van der Poel. Ja.
Ja. Dat is logisch. Dat
prologeert zijn overwinning van vorig jaar.
Ja, als je van Aert kan winnen, ja, die,
ja,
dan win je dit helemaal.
Als je zo'n sprint kan neerleggen, dan pak je Asgreen zeker. Ja.
Wat Asgreen wel heel goed deed, was die laatste kilometer niet meer overnemen. En tegen Van der Poel eigenlijk zeggen, oké, jij bent snelste, jij mag het uitzoeken. Ik beslis dat ik achter jou blijf rijden en ik beslis ook wanneer ik de sprint aanga. Dus Asgreen ging al vanaf denk van 220 meter of zo de sprint aan. Best wel ver. Dus hij liet het niet gebeuren wat Van der Poel eigenlijk vorig jaar deed bij Van Aert. Dat Van der Poel helemaal tempo eruit haalde. En dan van zo laag mogelijk aanvangssnelheid de sprintopgang ging janken zo hard ging het.
Ja.
Wat hij heel goed kan vanuit het cyclocross. Ja, dus vanuit laag snelheid heel hard optrekken. Dus wat Asgreen deed was dat hij best wel de drukker ophield en naar van achter kwamen ze. Ze zaten wel gewoon maar een half minuutje erachter. Dus Van der Poel kon zich niet veroorloven om de tempo er helemaal uit te halen. Misschien had hij dat nog wel willen doen, maar Asgreen ging gewoon al best wel vroeg aan. Waardoor Van der Poel ook meteen vroeg mee moest. Ja, en na 3-4 seconden zei hij zelf, liep hij vol.
Ja, dat gevoel kennen we allemaal. Maar niet als we aan het sprinten zijn voor de overwinning in de ronde.
Nou ja, wat opvallend is dat hij dus niet aanvoelde komen. Ja, hij voelde bijvoorbeeld op de Paterberg, dacht ik, ik voelde een krampje of ik voelde iets, weet je wel. Ik dacht, wat mee kan spelen is dat dat laatste stuk hebben ze wel echt wel hard moeten rijden kop over kop. Van Aert liet zich terugvallen in het groepje erachter om echt te rijden voor de overwinning. Dus Van Aert had ook kunnen denken, weet je wel, ik rij mezelf helemaal leeg om te proberen derde te worden. Nee, wat deed hij? Hij liet zichzelf echt terugvallen naar de groep en ging toen keihard meedraaien. In een poging, ja, het is maar één manier hoe je dit kan winnen. Dat is door deze groep zo hard mogelijk
te laten rijden.
Draaiende te houden. En we gaan nog druk zetten. En wie weet gaan ze vooraan inderdaad nog naar elkaar kijken. Als Askren niet meer gaat overnemen en dan kan ik alsnog winnen. Daardoor ontstond er wel echt druk van achteruit.
Ja, het ging hem ook niet hard genoeg, want op een gegeven moment demereerde die weer. Uit hetzelfde groepje.
Ja, maar hij wil gewoon, hij was daar echt nog bezig met, ja, er is nog een kansje, ook al is het maar heel klein, dat ik kan winnen.
Ja.
Hij zat te roepen naar anderen, hij zat naar Benoot te roepen, naar Van Marken, rijden.
Het waren veel Belgen bij elkaar.
Ja, Stuyven zat er ook nog bij. Ja. Dus er zat wel aardig wat firepower nog in.
Van Avermaat, ja.
Ja. Maar ja, het is wel raar. Ik heb bij Van der Poel heb ik dat nog niet vaak gezien. Dat hij niet meer dat sprintje heeft. Na de Amsterdam Gold Race rijdt hij de hele wedstrijd in de aanval daar. Moet een gigantisch en terugkomen in het laatste uur. En rijdt daarna een fantastische sprint nog van 20, 30 seconden.
Best wel.
Vorig jaar Ronde van Vlaanderen hetzelfde. Strade Bianche. Hij lijkt... Nou ja, dat hebben we het eerder ook wel gezegd. Het lijkt alsof hij een soort van gratis turbo boost altijd heeft. Zo'n Mario Kart ding dat hij zo...
Deze.
Die, ja.
Turbo boost.
Ja. Maar die had hij dus niet meer. Wat hem heel menselijk maakt.
Nou ja, dat zei je natuurlijk na afloop direct al. En je zei het overigens vanochtend ook. Van Aert en... En Van der Poel, het zijn superhelden met hun eigen kwetsbaarheden. Het gaat niet altijd maar zoals je denkt dat het gaat. Het is niet altijd maar het allerbeste.
Nee, maar dit had je toch niet verwacht? Nee,
totaal niet.
Ik had dan meer verwacht dat hij ergens op de klimmetjes een keer zou breken. Weet je wel, ja.
In hoeverre heeft het dan wel of niet te maken met dat hij... aangaf ietsje minder te zijn.
Ja, dat vond jij dat... vandaag minder?
Nou, nee, helemaal niet. Ik heb het ook niet gezien, ja, buiten dat laatste stuk, maar dat is te makkelijk om te zeggen. Maar is dat dan toch een beetje theater?
Nee, ja, ik denk dat hij dat echte, ja, dat gevoel van zeg maar wat hij deed in Strade Bianche. Ik weet niet of hij dat heeft teruggevonden, zeg maar, in België. Dus in de Belgische wedstrijden. Dat was echt extreem goed wat hij daar deed.
Ja.
En Tirreno ook, hoe hij daar wegrijdt, ook op die laatste dag met die muren en zo. Ja, dat was gewoon echt wegrijden wanneer hij wilde. Dat zie je. Dat heb ik hem niet zien doen in die wedstrijden in Vlaanderen. Maar als je kijkt naar hoe goed hij vandaag was en hoe dominant. Hij is gewoon al die klimmetjes, is die, kan die van achter naar voren, van links naar rechts, kan die gaten dichtrijden, kan die iedereen eraf rijden, behalve één of twee man. Ja, hij zat heel, heel dicht bij zijn beste vorm.
Ja, maar tegelijkertijd was het dus niet zijn beste vorm.
Ja, maar wanneer ben je nou dus echt wel... op je allerbest?
Nou ja, maar we hebben toch voorbeelden genoeg gezien van de Poel dat hij op zijn allerbest was.
Kijk, na die wedstrijd in
of
Italië...
Of moet ik het anders stellen?
Oké. Okay,
Askren. Verbaasde Askren jou?
Ja.
Enorm.
Ja.
Ja.
Ja, dit vond ik nog sterker dan wat hij in E3 deed.
Ja.
Daar rijdt hij langer vooruit. Maar dat explosieve dat hij op al die klimmetjes mee zit... Dat hebben we eigenlijk nog niet vaak eerder van hem gezien.
Nee, dat wou ik zeggen. Ken je dat van hem? Nee, dus niet echt.
Nee, ja, hoe we hem kennen is zoals die Kuurne won, weet je. Dat hij mee zit en dat hij dan een hele lang solo eruit schudt. Dat deed hij in E3 ook. Daar zat hij wel één keer echt knap mee vooraan op de Taienberg. Daar liet hij wel dit een beetje zien, wat hij vandaag doet. Maar vandaag is hij gewoon, ja, op al die klimmetjes is hij gewoon de evenknie van de Poel. Ja, daar heb je wel een maat van explosiviteit voor nodig. Wat we uiteindelijk in die sprint ook terugzien natuurlijk. Maar dat hebben we, ja, dat had ik nog niet veel, dat had ik nog nooit eerder gezien bij hem.
Ja, dus dat is het verschil. Askren heeft een super, 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 super dag.
Ja, maar die heeft dus ook ergens explosiviteit gewonnen. Dit is niet de pure tijdrijder.
Nee. Dit is eigenlijk een ander soort Asgreen.
Ja.
In zekere zin.
Ja.
Heeft, zou Van der Poel nog verrast zijn geweest ook? Zou het hem nog verbaasd hebben?
Dat hij het sprintje verloor?
Ja, denk ik.
Dat zei hij in de afloop wel, dat hij verbaasd over was, ja.
Nee, maar tijdens de koers. Dat Asgreen ook in die slotfase van de wedstrijd, ook op de Paterberg erbij blijft. Op de Kwaremond achter de maan kan rijden. Zou hij af en toe omgekeken hebben en dacht, jeetje, weer die Deen.
Nou, je had dat moment op de Kwaremond, hè? Toen Van der Poel versnelde, toen Van Aert eraf werd gereden.
Ja, bovenop. Ja.
Toen kon Asgreen niet mee in eerste instantie.
Dat is eigenlijk hoe het hoort. Dat is hoe we het kennen.
Nee, dat is hoe het, en dan, Asgreen dan met een langere inspanning en gewoon blijven rijden, dat hij dan terugkomt in het wiel van Van der Poel. De tijdrijder tegen de wat explosievere renner. Daarom is het ook, daarom, ja, is het des te verbazender dat, ja, dat is gewoon dik kwartier daarna zijn de rollen eigenlijk omgedraaid. Is Asgreen explosiever dan Van der Poel? Eigenlijk als je dat moment neemt, daar zie je eigenlijk als op het moment dat ze op dat moment dus moeten gaan sprinten bovenop de oude Kwaremond, dan zou Van der Poel winnen.
Ja. Ja, dat is een kwartier later is dat omgedraaid.
Ja, nou, en wat speelt er dan mee? Ja, we zijn weer een kwartier of 20 minuten verder in de wedstrijd. En vooral die inspanning na de Paterberg is best wel een gelijkmatige inspanning dat ze kop over kop moeten rijden. Allebei gewoon hard, kop over kop. Ja, gaat iedereen die het wel eens heeft gedaan, zeker na zo'n lange wedstrijd, weet je dat je gewoon echt wel, ja, je moet, je zit echt wel heel hoog in je hartslag en er zijn eigenlijk weinig momenten om te herstellen. Dat is wat Van der Poel heel goed kan. Even een afdaling, even benen stil en dan is die tank weer gevuld, zeg maar. En dat heeft hij dus niet gehad in het laatste stuk. Dat heeft Asgreen hem ook niet gegeven en dat heeft vooral de achtervolgende groep hem ook niet gegeven. Dus, ja. Misschien als hij dus zeg maar 30 seconden had gehad of een minuutje had gehad om even de druk van zijn benen te halen, dat het misschien een andere sprint was geworden. Maar dit was wel sprinten met druk op je benen van een lange, bijna tijdrijachtige inspanning. Probeer het te verklaren. Probeer na te denken over waarom het de juiste kant van Asgreen op viel. En waarom het in zo'n korte tijd omsloeg.
Waar ik nog aan moet denken is, had Van der Poel toch niet, je had het er net al over, maar ik ga het toch nog één keer proberen. Toch niet harder weg moeten rijden op die pater.
Dat hij toch had moeten proberen om Asgreen eraf te rijden.
Ja, toch daar een verschil maken.
Ja.
Maar dat zat toen natuurlijk gewoon niet in zijn hoofd.
Ik denk dat hij toen heel blij was met de situatie. Ja. En dat hij dacht, stel ik rijd niet weg op de pater en ik pak 3-4 seconden voorsprong. Stel het lukt al. Dan moet ik dat daarna gaan verdedigen in die laatste 12 kilometer tegen iemand die eigenlijk beter kan tijdrijden. Ja, ben je dan niet juist je kans aan het opblazen?
Exact.
Want wat doet als ik het dan slim doet, dan laat hij Van der Poel net die paar seconden voor hem uitrijden. En ja, zorgt hij ervoor dat Van der Poel ook gewoon echt zichzelf verrot rijdt. Ja goed, ja, dat is achteraf gelul natuurlijk. Maar ik denk dat Van der Poel zo zeker was van de situatie en van zijn zaak, dat hij dacht, oké, ja, ik blijf er gewoon bij op de Paterberg. Ik blijf naast hem rijden. Laten zien, ik ben net zo sterk. Je hoeft het niet te proberen. We rijden straks samen naar de finish en dan ga ik je kloppen. Alleen dat gebeurt niet.
Dat gebeurde niet. Asgreen wint, Van der Poel wordt tweede. Wat mij gelijk opviel, en ik heb het eerder tegen je gezegd, ik weet eigenlijk niet wat je ervan denkt als ik dat zeg, maar ik vind dat hij zo knap kan verliezen. Vind je dat een vreemde opmerking?
Nee, dat vind ik niet zo vreemd. Ja, volgens mij, wat er meespeelt volgens mij is dat hij die wedstrijd al gewonnen heeft. Dat is wel makkelijker verliezen. Stel je een andere situatie voor. Stel je voor dat Van Aert vorig jaar met 5 centimeter verschil had gewonnen van der Poel. En dat hij nu weer een sprintje uit deu verliest.
Ja, maar dan had hij hem dit jaar dus niet verloren. In deze redenering.
Dat kan. Nee, ja. Ik vond hem meteen na afloop. Hij is gewoon volgens mij netjes.
Ja.
gewoon netjes iemand feliciteren, eventjes. Je bent ook wel gewoon samen met iemand op pad. Het is ook wel een soort van verbond wat je hebt. Weet je wel, ja, het is maar, natuurlijk maar een heel tijdelijk verbond. Namelijk, ja, het duurt 15 kilometer. Dan probeer je samen weg te blijven van een groep achtervolgers die je probeert te pakken. En de week erop kan het weer andersom zijn. Dus dan ben je weer elkaars tegenstander. Maar op dat moment ben je ook wel ergens elkaars medestander. Dus ja, ik vind het ook wel logisch dat hij gewoon iemand feliciteert. Ik vond hem in het interview wat wij hadden in de afloop met hem. Nou, was hij best wel pissig ook.
Ja.
Weet je, onze collega Daan Hakkenberg die vroeg, ja, hoe kijk je nou terug naar het hele voorjaar? Ja, hij heeft 15 koersdagen gereden waarvan hij er 4 heeft gewonnen. Had ook zomaar 7 of 8 kunnen winnen. Zie je, denk aan Samin, of denk aan die etappe in de Tirene waar hij te laat begon met sprinten. Kuurne. Ja. Vandaag.
Ja.
Ja. Dus
had, hij had ook op 8 of 9 kunnen staan.
Had ook nog een stuk beter kunnen
zijn. Van de 15.
Maar hij heeft ook gewoon Strade Bianche gewonnen.
Maar toch.
En dan, ja, dan hij zei, ja, dit is dan de laatste koers van het voorjaar. Want hij gaat nu mountainbiken. En ja, hij zei, ja, dat voelt dan toch wel kut. Zoveel winnaar is het dus wel, dat hij wel gewoon ja, met een gevoel naar huis gaat.
Gelukkig maar.
Ja, vind ik wel.
Ja, vind ik ook. Hij zei ook, nu ga ik doen wat ik echt leuk vind.
Ja, lekker mountainbiken.
Dat vond ik zo goed. Rij je zo voorjaar in je schitterende wedstrijden. Ja. Ja, nou ga ik de discipline doen waar ik echt lol beleef.
Ja, maar goed, dat is wel zijn kracht, hè. We hebben het er wel eens over. Maar ja, plezier is wel echt een onderschatte factor in topsport. En ik vind het wel heel knap dat hij gewoon ja, doodleuk zegt, ik ga lekker mountainbiken. Terwijl ja, hij kan voor hetzelfde geld ook gewoon de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl winnen. Of ja. Lijkt best een akkerluik erbij.
Tijd voor anderen, ja. Is het dus ook wel goed dat Stuiven en Asgreen, dat die er ook tussen zitten?
Ja, dat is ook wel goed. Weet je, na de eerste paar wedstrijden in dit jaar werd het bijna een soort PlayStation wielrennen. Weet je, ja, dat leek wel alsof alleen maar Van Aert en Van der Poel en Pogacar nog wedstrijden konden winnen. Alsof die een soort, ja, achter een computertje zaten en gewoon alleen maar zo op het juiste moment op boost hoefden te drukken. En dan gingen ze weer. Dus ja, het is wel. Wielrennen is een sport waarbij alles moet lukken. En alles moet samenvallen. En alle puzzelstukjes in elkaar moeten vallen. En ja, de puzzel van de pool is soms heel makkelijk te maken. Die legt gewoon 3 grote stukken in elkaar en dan is die klaar. Dan is die klaar. Ja,
pief, paf, poef.
En voor Stuiven is het een puzzel met oceaan aan de onderkant en
een blauwe lucht.
Blauwe lucht aan de bovenkant. Dat je zit te kijken de hele tijd naar een stukje dat je überhaupt om moet kijken. Is dit de oceaan of is dit de lucht? Maar hij heeft hem wel in elkaar gekregen. En dat, ja, daar heeft hij dan weet ik hoeveel jaar voor nodig gehad om dat monument te winnen. Ik denk dat het wel goed is, ook voor ja, hoe wij in Nederland met z'n allen naar wielrennen kijken, dat het ook wel goed is dat Van der Poel af en toe op zijn falie krijgt. Het verwachtingspatroon is al zo debiel hoog. We verwachten al zoveel, zo makkelijk, dat hij het eigenlijk gewoon uit zijn mouw schudt.
Ja, maar iedereen, het publiek, ja. Media, ja. Organisatoren.
Ja, en we vergeten wel eens dat ja, hij net zo goed een mens is en dat Van Aert net zo goed een mens is. Die ook gewoon feilbaar zijn en die hun eigen zwakheden hebben. En die dus ook op een totaal onverklaarbare manier een sprint kunnen verliezen die ze niet hadden, nou ja, op papier niet hadden kunnen verliezen.
Had je meer verwacht van Van Aert?
Ik
namelijk stiekem wel. Ja. Als je het toch over verwachtingen hebt, dan had ik van hem eigenlijk wel de grootste verwachting.
Ja, maar je zag wel snel in de wedstrijd dat hij het niet had.
Nee.
Dus ja, na 1 of 2 van die sleutelmomenten op die klimmetjes dacht je wel, hoe gaat hij dit nog winnen? Dus ja, ik vond het niet verrassend dat hij uiteindelijk, ja, hoe je het wedstrijdverloop eigenlijk ging, was het niet heel verrassend. Maar ik had van tevoren misschien wel net iets meer van hem verwacht, ja.
Maar ja, wat je zegt. Ook menselijk.
Ja, die rijdt ook best een leuk voorjaar.
Ja, toch?
Ja. Oh, okay. En die rijdt volgende week dus gewoon wel Brabantse Pijl en dan onze Gold Race.
Hé, lekker. Zonder Van der Poel.
Is ook raar.
Ja, dat is gek, hè? Nou ja, geen twee over groen.
Ja.
Ja, hadden we ook. Ja, ja. Zeg, even de tussenstand. Zullen we even een tussenstandje doen?
Annemiek. 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 Alejandro. Dos. Uno. Zelf vond ze wel dat deze voor 10 telde.
Ja, met name vanwege de ploeg, hè? De Unzu junior, die had bij het tekenen van het contract, na een vraag van Annemiek, welke koers wil je nou echt heel graag winnen, de Ronde van Vlaanderen geantwoord.
Ja, dus zelfs zei ze, deze telt voor 10. Dat zou betekenen dat het Onze Uno is.
Ja.
Maar Alejandro kennen, dan gaat hij daar niet mee akkoord. Die is heel erg van de regels. Daar houdt hij heel erg van. Oh, nee. Laten we het maar gewoon houden op Dos a Uno.
Nee, het is zeker Dos a Uno.
Ja. Ja.
Wat gaat Annemiek nog rijden?
Ik denk gewoon de volgende Amstel Gold Race. Nou, is ook een gek wedstrijd. Je hebt zo'n omloopje van 17 kilometer. Een soort WK.
Ja, dat is echt gek. Oh, daar kunnen we het nog heel lang over hebben, want Roubaix is eruit.
Zonde.
Tjatje. Wat hebben we nou woensdag? Een Scheldeprijs.
Hey, en morgen begint Baskeland.
Oeh, Baskeland.
Ja, dat is lekker.
Zijn we er verdorie weer niet?
Ja.
Ik probeer je al 3 jaar te overtuigen dat we naar de Ronde van Baskeland gaan.
Dat is wel echt heel dom. Ja. En met echt een fantastisch deelnemersveld ook. Pogacar tegen Roglic.
Kijk je er echt naar uit?
Ja.
Ja. Dat is morgen dus. Goed.
Ja, dat is de hele week.
De hele week, ja. Ja, nee, exact. Het begint morgen. Bedoel.
Ja, ik moet weer hard werken. Joggingbroekje aan. Voor de tv hangen.
Pff. Nou, gaan we eraan beginnen. Bedankt, hè. Hoe lang nog, Roel?
Een uur?
Oké. Okay. Ik moet wel even plassen.
Gaan we nog wat eten eigenlijk?
En wat eten?
Lekker tankstationnetje.
Ik heb een kikker in mijn keel. Yo, tot woensdag zijn we er met een nieuwe podcast van In het Wiel. Bedankt.
Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis.
Het was een pikzwarte dag.
Ik was hier toen, nog voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof.
En vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
Dit zijn Carla en Marco, verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. En proberen ze 10 jaar later te begrijpen wat er gebeurd is.
Nou, je kijkt naar links toe, je ziet gewoon 2 mensen op de grond liggen, beweegloos. Daar zie je een jongeman op je afkomen met een mitrailleur.
Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies 10 jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen.
Dan zie je ook dat de pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan.
De podcast Wat dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl/podcast.